onze lovingsoefening aan door met elkaar te zingen uit Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijn ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, een volkomen uitkomst geven. Het is uit Psalm 68, het tiende vers. Naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij betreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degenen die over lang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Ik bereide mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig lam, Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden dengenen die in een kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik heb mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goedertierenheid. En breng hen om allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht dusver. Onze hulpe is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. En zoeken we samen het aanzien des Heeren. De Heere, ge hebt ons andermaal nog samengebracht op deze dankdag om uw aangezicht te zoeken, om uw naam aan te roepen. En kon het zijn, Heere, om van u af te smeken een verbroken hart en een verslagen geest. Het jaarseizoen, dat ligt weer achter ons. Gij hebt regen en vruchtbare tijden gegeven, met ons niet gedaan naar onze zonden en vervolgden naar onze ongerechtigheden. Daar zijn we allen de sprekendste bewijzen van, zodat we met uw knecht Jeremia in deze dag wel mochten instemmen. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat we niet vernieuwd, en dat uw barmhartigheden nog geen einde over ons hebben genomen. Dat het niet alleen een belijdenis der lippen, maar dat het de taal des harten mocht zijn. En dat we door uw geest verootmoedigd mochten worden als een vrucht van de vernedering van Christus, die in den hof van het Gethsemane met zijn aangezicht ter aarde gevallen is, maar die ook dan dag op de wereld gehouden heeft, toen hij betuigde: Vader, Heere des hemels en der aarde, ik dank u dat ge deze dingen voor de wijzen en voor de verstandigen verborgen hebt en hebt ze den kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u, dat we daarin opgenomen en overgenomen en opgelost mochten worden. Dat is die enige hoop en die enige verwachting die er voor uw kerk is overgebleven. Want niets in ons, maar al in hem, zo komt men in Jeruzalem. Wij staan overal buiten. We kunnen onszelf niets geven. Zelfs geen indruk van al de hoedertierenheden in het jaarseizoen dat achter ons ligt. Ook voor ons persoonlijk en voor onze gezin. En voor vee en veld. Voor land en volk en industrie. En voor alles. Maar wil ons in deze dag er nog toe bewelddadigen, opdat het toch geen sleur en geen gewoonte zal zijn, maar een innerlijke behoefte des harten, gewerkt door uw goddelijke geest, en dat we in deze middag uit genade nog iets mochten krijgen van die gestalte en van dat leven waarvan wij uw woord nog iets wensen te vernemen. Ge mocht het andermaal nog willen ontsluiten en nog willen geven dat we nog een opening in hetzelfde mochten verkrijgen, opdat uw woord nog mocht brengen naar de zin en mening des Heiligen Geestes, naar het hart van Jeruzalem, en dat we ze mochten toeroepen dat de strijd vervult, de ongerechtigheid verzoend, en dat ze van de hand des Heeren dubbel zullen ontvangen voor al hun zonden. Werk onder jong en oud, klein en groot, die waarachtige vernedering des harten, ook in betrekking land en volk en staat, zo diep als we samen zijn afgedwaald en afgeweken van de rechte wegen des Heeren, opdat er nog een terugkeer tot de wet en tot de getuigenis gevonden mocht worden, een breken met de zonde, een verlaten van de wereld, maar ook een terugkeren tot een God des levens, tot die God die we verlaten hebben, de springader der levende wapen, en onszelf een bakken uitgehouden, gebroken het bakken die geen water houden. De Heere, ge mocht ons in deze dag nog gedenken, dat u ook nog over ons open mocht zijn ten goede, en dat het verkeer in uw huis, dat het nog zijn mocht tot een zegen en tot een winste voor onze harten, opdat het nog vruchten van geloof en bekering mocht nalaten en onze zielen nog aan de hemel verbonden mochten worden in alle weg en pad, om het niet van de heuvelen en van de bergen, maar om het alleen van u te mogen verwachten, Israëls verwachten, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Gedenk de wettig verhinderden, gedenk al de zieken en kranken, gedenk al de weduwen, wezen en weduwenaars, Gedenk aan al degenen die op de wereld zwerven en dolen, ook in de dienst des lands. We mochten die jongens aan u bevelen, waar dat ze ook zijn. En in al de ellenden die er zijn, al de verwoestingen vanwege de zonde, ge mocht u zelf en in Christus nog ontfermen. Ge mocht ook aan die vader en vriend gedenken die in deze middag, na zijn ernstige operatie, nog met ons onder uw woord mag neerzitten. Van de rand van het graf nog weer teruggebracht, nog ondersteund in die zware operatie die hij moest ondergaan. De Heere geef ook hem en zijn echtgenoten een hart om u te vrezen, om u te herkennen, om onder God te mogen bukken. En dat het nog tot een zegen en tot een winst ook in het verdere van zijn leven mocht zijn, hem en de zijnen, en ons samen voor en toebereiden, waar de tijd voor kort is, en we straks zullen opgeroepen worden om voor God te verschijnen. En alleen dat kleed van Christus gerechtigheid, dat kan onze enige bedekking maar zijn voor die ontzaglijke eeuwigheid. Gedenk ook aan ons die geroepen worden om uw woord nog te brengen. U wil nog sterk en ondersteunen, nog voor en toelichten door uw goddelijke geest. En nog verwaardigen ook in deze middag om nog een woord tot stichting te mogen spreken. Ook tot vrucht van de gemeente, maar ook van ons eigen hart en zielen. Dat het einde nog zijn mocht, dat uw naam er nog in en overheerlijk mocht worden. En dat het nog winsten voor ons af mocht worden. Niet omdat we het waardig zijn, of omdat we het verdiend hebben. Maar uit het vrije en uit het soevereine van uw eeuwig welbehagen. In de verzoening van onze zonden. Om Christus willen. Amen. Psalm 32, het eerste en het derde vers. Inmiddels wordt door de school gecollecteerd wat we van harte u bevelen. Psalm 32, het eerste en het derde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn verheven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar rechten niet wil schuldig keren. Men die in vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Psalm 32, het eerste en het derde vers. Geliefden, het is vandaag, zoals dat genoemd wordt, een dankdag voor het gewas. En het heeft de betekenis niet alleen voor het gewas dat God heeft laten groeien, zodat het brood is voor de neter en zaad voor de zaaier, maar het betreft het gehele leven van de mens, want ge weet dat in Gods getuigenis onder het woord brood, waar Christus voor leerde bidden, in het allervolmaakste gebed, dat daar het gehele leven van de mens onder begrepen is. Dat wil zeggen, al wat tot de nooddruft van dit tijdelijke leven betreft. En nu ligt er een jaar achter ons, waarin de Heere niet tegenstaande de hemelhoge bergen van schuld, van zonde, van tekort, van Gods verlating en van Gods verzaten, dat God het land overvloediglijk heeft gezegend. De president heeft in de proclamatie die hij heeft uitgezonden tot het volk daarvan getuigd. En het is klaar genoeg, zoals we gezongen hebben uit Psalm 68, dat we overladen zijn met Gods gunst bewijzen. En niet gelukkig voor zichzelf, niet alleen in het generaal, het volk, het gehele volk en de gehele natie, maar elk voor zichzelf, en die mocht wel in Stockholm opdukken. En de langmoedigheid, de verdraagzaamheid en de goedertierenheid Gods wel erkennen, wat nog over ons is uitgestrekt. Want wanneer we met Korach, Datan en Abiram verzonken waren, dan zou het geen wonder zijn voor elk schepsel. Want een mens die kan niet anders als het verzondigen en het verbeuren. En om daar nu eens een indruk van te krijgen, geliefden, en een besef van te krijgen, dat zou in deze dag de dankdag uitmaken, dat een mens begiftigd mocht worden met een verbroken hart en met een verslagen geest. En we hebben onze Vader gezegd in de catechismus dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid het gebed is. En wat is nu het gebed? Dat is een zucht. Dat is een bedelen of God nog eens aan ons denken mocht. Want al de natuurlijke zegeningen die wel groot zijn en die we wel waarderen mochten, die kunnen toch op zichzelf ons hart en ons leven niet vervullen. En de waarheid die zegt, wenn Jezus wet werd, dan sloegen we achteruit. En het is voor ons ook te vrezen dat we de zegeningen Gods in een vloek en in een oordeel veranderen. Wanneer we er niet onder bukken en wanneer de goede tierenheden Gods ons niet leiden tot waarachtige bekering, waar het gebed het voornaamste stuk is van de dankbaarheid, daar mochten we in deze middag verenigd worden in het gebed, waarover we vanmiddag een ogenblikje wensen te handelen uit Psalm 143, de tweede vers. Psalm 143 vers 2, en ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Tot dusver. We hebben hier in die tekst vanmiddag een gebed opgezonden tot een troon van Gods genade. Ten eerste door een man die zichzelf noemt Gods knecht. Ten tweede door een begenadigd mens die God verhoogt en zichzelf vernedert. En ten derde door een kind die hier reeds maakt de eerstelingen van de hemel. Dus een gebed opgezonden tot een troon der genade door een man die zichzelf noemt Gods knecht. Door een begenadigd mens die God verhoogt en zichzelf vernedert. En door een kind die hier reeds smaakt de eerstelingen van de hemel. De dichter van deze psalm is David. En zowel in deze als in de vorige psalm bemerken we David in zijn schuldgevoel, maar ook in zijn boetvaardigheid, in zijn verlangen naar God, tot wien hij vervolgd door zijn dood vijanden de toevlucht neemt. En in een heilige beheerte wens om onderwezen en geleid door Gods geest in de rechte en veilige paden des Heeren te mogen wandelen. Deze psalm dateert niet uit het jonge leven van David, maar dat dateert uit het leven van hem toen hij op hoge leeftijd reeds was gekomen. Het was niet onder de vervolgingen van Saul, maar het is een psalm die hij gedicht heeft toen hij door zijn ontaarden zoon Absalom is weggejaagd uit de stad Jeruzalem. En we lezen in 2 Samuel 15 en 16 dat David wist waarvoor dat al die tegenheden over hem kwamen. Hij heeft dan ook niet onderzocht waarom God zulke diepe wegen met hem hield. Want hij ging door de opgang der Jordaan barrevoets en zijn aangezicht was bedekt. Maar toch, al heeft nu Absalom zijn huis van hem weggenomen, al heeft hij zijn troon van hem afgenomen en al zijn bezittingen, het voornaamste had hij men overgehouden. En dat was God. Dat was zijn God. En nu was het voor zijn vlees en voor zijn bloed. Het was wel een moeilijk leven. En het was een moeilijke gang, want volgens Psalm 4, dan moesten zelfs 's nachts op het veld onder de blote hemel vernachten. En dan daar in Jeruzalem zulk een prachtig paleis te hebben. Maar geleest in Gods woord niet dat hij eronder gemurmureerd heeft, dat hij er tegenop stond, maar wel dat hij noodmoedig bukken mocht onder God en dat hij zich vernederen mocht onder de slaande hand Gods. Die David in onze tekst, die vraagt aan de Heere dat God niet in het gericht met hem gaan mocht. En dan zegt hem, ga niet in het gericht met uw knecht. Die wetenschap dat hij Gods knecht was, dat heeft zijn zielen gesterkt en ondersteund. Dat heeft zijn hart bemoedigd onder al de druk. David die was ten opzichte van zijn staat voor de eeuwigheid een welverzekerd mens. David die wist voor zijn eigen hart dat hij voor Gods rekening lag, voor tijd en voor eeuwigheid beide. En dat bewustzijn, dat heeft God van David nooit weggenomen. Dat is hij met andere woorden nooit kwijtgeraakt. Hij heeft in Psalm 4 tegen zijn vijanden gezegd, weet toch dat God zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. En natuurlijk, dat ziet ten eerste op Christus. Want Christus is de grote gunstgenoot des Vaders. Tot tweemaal toe heeft de Vader van de hemel betuigd, dit is mijn geliefde Zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. En nu in die gunst genoemd Christus, daar was David in opgenomen, in overgenomen en in opgelost. En die wetenschap, die heeft Davids hart vervuld, ook toen hij zwerven moest op de wereld. Anders had die man ook zekerlijk bezweken. Dan was die man in de wanhoop zekerlijk omgekomen. Maar nu is dat voor hem in zijn leven zulke steun en zulke sterkte geweest dat, al zou hij nooit meer in Jeruzalem terugkomen, al zou hij nooit een troon meer beklimmen, zoals hij daar tevoren op gezeten had, hij was verzekerd dat men in de gunsten Gods deelde en dat God die gunst van hem nooit zou wegnemen. Al Gods kinderen zijn Gods knechten, maar bij David was het zo dat hij niet alleen dat hoopte, maar dat hij dat geloofde met zijn ganse hart. We lezen in Gods getuigenis dat zon en maan en sterren, dat zijn ook Gods knechten. Die dienen God op zijn bevel, zoals je dat leest in de dagen van Jozua, en zoals we dat ook lezen in de dagen van Elia de profeet, dat toen hij aan een krib was in die hongersnood, dat de raven elke morgen en elke avond brood en vlees brachten. Maar die zon en maan en sterren en de vogelen en al het gedierte des velds, ze zijn wel de knechten Gods. Maar David die was een knecht op een bijzondere wijze in de gunsten Gods. En de wetenschap die zijn hart vervulde dat hij Gods knecht was. Dat was in zijn leven was dat bevestigd geworden. Dat hij Gods knecht was. Daar was geen twijfel. Hij heeft wel eens getwijfeld of hij de troon zou beklimmen. Maar ten opzichte van zijn staat voor de eeuwigheid was dat anders. Dat lag zo vast voor die man, vaster als een berg, omdat God dat in zijn zielen had verankerd. Omdat David zijn grondslag lag niet in hetgeen wat er in de tijd met hem gebeurd was, maar zijn grondslag die lag in de eeuwigheid. Want hij wist voor zichzelf dat God van eeuwigheid hem als een knecht verkoren had en als een kind gekend had. De Heere kent degene die de zijne zijn. En nu kon er in zijn leven gebeuren wat wilde. Er is zelden op de wereld naast Job en naast Jacob een mens geweest die door zulke diepe wegen moest dan David. Als je denkt aan dat gezin en aan hetgeen wat die man allemaal heeft moeten doorleven, ook met zijn kinderen, dan moet je zeggen, hoe komt de mens erdoor? En hoe komt de mens eruit? Maar in Psalm 43 daar zegt een: mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zijt de sterkte van mijn hart. En al zou nu voor die man alles weggevallen zijn, al was nu alles weggenomen, God die bleef voor hem de onveranderlijke en de vertrouwde. En er was nog wat anders, en dat was dit. zoals in onze tweede gedachte vanmiddag zullen bezien, David die had zijn sterkte niet alleen in God, maar die had ook zijn sterkte in al de eigenschappen Gods. Er was in het leven van David niet één eigenschap van God die tegen hem was. Hij zegt in onze tekst vanmiddag: en ga niet in het gericht met uw knecht. Ga niet in het gericht. David, die kende zichzelf. David was een man die bekend gemaakt was niet alleen met zijn zonde, maar die ook kennis had van zijn diepe val in Adam. Het was een man die getuigt in Psalm 51 dat er in zonde ontvang in ongerechtigheid geboren was. En dat er een voorwerp was van Gods vloek en van Gods toorn. Reeds van. De bediening van God en Heilige Geest. Dat hij in zichzelf zo verdorven was. Dat er niet anders was dan schuld en dan zonde. We lezen in Johannes 4 dat die vrouw, die Samaritaanse vrouw, in aanraking met Christus kwam. En dat die vrouw later tegen die mens in Samaria zei: kom en zie een mens die men alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? En als je nu een ogenblikje je aandacht geeft aan dat ene woord: al wat ik gedaan heb. Dat was niet alleen de dadelijke zonde, maar dat was ook de erfzonde. En dat was het totaal verderf waarin die vrouw lag. Voor die vrouw toen God zo overtuigde en ontdekte, toen is dat een verloren zaak geworden ineens. Er zijn er maar zelden onder Gods volk die ineens een verloren mens voor God was. Er zijn er waar het wel jaren voor duurt voordat ze in de val van Adam gebracht worden. En daar zijn er waar het nog langer voor duurt om het te leren dat ze niet anders dan zonde zijn. Dat wordt in het leven vanzelf hoe langer hoe meer openbaar. We lezen in Romeinen 3 dat door de wet is de kennis der zonde. En nu de geestelijkheid van de wet, die wordt door Gods geest ontdekt in de harten van Gods kind. Maar vanzelf, de mens die zoekt om uit de werken der wet voor God gerechtvaardigd te worden. Een mens die probeert om God te bevredigen, totdat God hem in zijn goddelijk recht afsnijdt en in zijn totaal verloren staat voor God doet wegzinken. Waarom zijn er zoveel zielen die
zomaar tussen hemel en aarde hangen? Waarom zijn er zielen die zo ver in het leven en voor zoveel jaar buiten de kennis van Christus om blijven zwerven? Dat is alleen omdat Gods rechtste niet afgesneden heeft. Dat is omdat ze onder het recht niet verloren gegaan zijn. Dat is omdat hun gerechtigheid nog nooit geworden is als een weg werkelijk weet. Dat is omdat ze zelf nog niet weggevallen zijn. Daar is nog iets bij die mensen overgebleven, dat ze nog enige hopen op dezelfde hebben. De ene die helpt zichzelf met een psalm, de andere die helpt zichzelf met zijn verandering, met zijn bekering, met zijn bevindingen, met zijn gestalten, met zijn voornemens, en vermenigvuldigt het zelf. En dat is hetgeen waarop eigenlijk de mens blijft hangen. En in plaats van dat de sterk dan blijft te leven. De apostel Paulus die zegt, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik God zou leven. Maar dat is en dat blijft voor zoveel zielen in Gods kerk een bedekte zaak. En naar die mate dat dat bedekt blijft, naar die mate blijft ook Christus verborgen voor een mensenziel. David die zegt hier, en gaat niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Nu is de eerste vraag vanmiddag. Waarom uithaalde nu die man de vrijmoedigheid om aan de Heer te vragen en ga niet in het gericht met uw knecht? Wat was u de reden dat hij dat vroeg? De reden was omdat in David, die had het oog niet op zijn gerechtigheid. Hij had ook niet het oog op de berekende gerechtigheid Gods. Maar hij had een oog op de verworvene gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Wanneer het zou gegaan zijn over de wrekende en strafvorderende en oefende gerechtigheid, dan had David dat gebed niet gedaan. Want dan had David die had moeten besluiten dat het niet anders als een eeuwige ondergang voor hem wezen zou. Omdat de gerechtigheid Gods de mens totaal afsnijdt. En omdat de wraakoefenende gerechtigheid, die heeft de mens geen hopen en die heeft de mens geen verwachting. Maar hij zegt, ga niet in het gericht met uw knecht. Niemand die voor die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Die man die gaat God verhogen. En die gaat zichzelf vernederen en zichzelf veroordelen. En dat vloeide nu niet voort uit benauwdheid van zijn consciëntie, maar dat gebed dat die man dat deed, dat vloeide voort uit de liefde tot de deugden en tot de eigenschappen Gods. Omdat die David, die had een recht gezicht in het volbrachte borgwerk van de Heer Jezus Christus. Je kan hier in deze psalm en in dat vers, kan je gewaar worden dat David, die was voor God niet meer benauwd. Die had wel een kinderlijke vreze voor de Heer, maar benauwd uit kracht van de slaafse vreze, tot zijn verderf en tot zijn ondergang, dat was niet zo. Laat ik het nog in eenvoudiger woorden mogen zeggen. David, die heeft in deze tekst zichzelf zo makkelijk voor God neergelegd. Hij was zo met God bekend. Hij was met God bevredigd door de tussenkomst van de middelaarsbediening van de Heere Jezus Christus. Het was in het harte van die man verankerd dat God nooit meer op hem toorn en nooit meer op hem schelden zou. Het was in zijn harte bevestigd, want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn ondertier meid, die zal van u niet wijken. En het verbond mijn vredes, dat zal niet wankelen, zegt de Heer uw ontfermer. Het gaat in deze tekst niet over de schuld der zonden, maar het gaat in deze tekst over de smet der zonden en over de gevolgen van de zonden. Want er is een onderscheid tussen de schuld en tussen de smet. En tussen de gevolgen. De schuld van de zonde, die wordt volkomen weggenomen in het stuk van de rechtvaardigmaking. God die zal de zonde van dat volk niet meer gedenken. Ze worden geworpen in een zee van eeuwige vreedheid. Dat is Gods eigen getuigenis. Maar vanzelf, ze blijven hier aan deze zijde van het graf, arme zondaars in zichzelf. Daar wordt, ik hoop dat je dat allemaal volgen mocht, daar wordt meer zonde gekend in het stuk van de heiligmaking dan dat er gekend wordt in het stuk van de rechtvaardigmaking. Ja. Misschien zullen er mensen zijn die zeggen dat is een vreemd verschijnsel. Dat is een vreemde zaak. Zou je dat eens op willen lossen? Zou je daar eens even wat van willen zeggen? En waarom niet? Vanzelf, als God met de mens begint, dan krijgt hij de zonde te zien in het licht van de deugden Gods. Een mens die wordt veroordeeld in zijn dadelijke zonde. Die veroordeling die neemt toe. Die schuld die wordt niet minder, maar die schuld die wordt allemaal groter. Van de aarde naar de hemel. Ze proberen dreigen op te knappen. Ze proberen om dreigen op te richten. Maar het wordt allemaal verder afgebroken. Ze wordt allemaal ellendiger in derzelf. En als staat er in Gods getuigenis. En als hij niets had om te betalen. Dan schold hij hun alles kwijt. Dat is een mysterie. Dat is een verborgenheid. Dus met andere woorden, daar ligt in die waarheid opgesloten. Als een mens nog wat heeft om te brengen en nog te offeren, dan wordt er niet vrijgesproken. Maar als een mens alles ontvalt, als een mens alles weggenomen wordt, als een mens daar naakt voor God gesteld wordt, en als alles aan flarden gescheurd wordt wat van de mens is. En wanneer een mens zijn val overneemt en zijn schuld overneemt en zijn verdoemenis overneemt. Wanneer een mens een zwijgend mens voor God wordt. Dan zou God hem alles kwijtschelden. Want dan is de tijd daar en de plaats daar dat Christus door den Vader voor de Vader gesteld wordt. En dat die zoon, die borg, vrijmoedigheid van de Vader verkrijgt, om op grond van zijn volbracht werk de vrijspraak van zijn volk te eisen, omdat Christus voor zijn kerk als borg en middelaar alles betaald heeft. Dan wordt die schuld, die wordt weggenomen. En zoals we straks reeds zeiden, dan zal God nooit meer op dat volk toornen nog schelden. En die schuld die eenmaal verzoend is, die komt niet meer terug. Het is anders als de schuld bedekt wordt en als de schuld wegvalt. Daar zijn drie onderscheiden standen in het zielenleven van Gods kerk. De zonde schuld die kan door de liefde worden bedekt. De schuld die kan ook wegvallen voor een tijd bij de openbaring van Christus aan het hart van een zondaar. Maar bedekt en wegvallen, dat is nog geen vergeving. Wanneer er een vergeving van de schuld is, dan zal God geen zonde meer zien in Jacob. En geen overtreding in zijn volk Israël. Dus dat komt nooit meer terug. Maar nu krijgt er veel meer zonde in de heilig maken als dat er nooit in de rechtvaardig maken gehad heeft. En hoe kan dat? Hoe dat kan? De apostel die zegt, hoedanig behoordet ge te zijn in heilige wandel en godzaligheid. En nu die kracht van het verderf en van de verdorvenheid, die inklevende verdorvenheid, die wordt almaar groter, die wordt almaar zwaarder. Naar die mate dat Gods volk vordert in de weg van heilig maken. Daarom is het voor die verloren zoon, is het zo een zaak geweest om tot zijn vader terug te keren. Want hij zegt tegen zichzelf, toen hij tot zichzelf kwam, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zou zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om je kind genaamd te worden. Het was een kind. En die was voor die jongen gelukkig. Wat? Die jongen, die kon wel zijn kindschap verzonderen. Maar die vader, die kon zijn vaderschap nooit verloren. En die heeft, niet toen ze in huis kwam, maar toen hij die jongen vond daar in dat veld, nog ver van dat vaderlijke huis, toen heeft die vader die zonde van die jongen reeds verzoend en de kus als een bevestiging op zijn mond gegeven. En die jongen, daar lees je ook niks meer van dat hij wat zegt. Wel die vader, maar die jongen niet meer. Waarom zou die jongen niet meer gepraat hebben? En wel die vader, hij er wel eens over gedacht. Die jongen die kon niet meer praten. Die jongen die is in het wonder zo weggezakt, dat die vader die jongen oppikt. En dat die vader die jongen thuisbracht, zonder enig verwijt. En dat het gemeste kalf geslacht is, het beste kleed, de ring aan zijn vinger, schoen aan zijn voet. Die heeft niks anders als weggezakt. Dus missen, aan we nu aan praten kunnen blijven, daar is er niks van God bij. Maar aan we dus niet meer praten kunnen. En als een mens is wegzakt, totaal voor God wegzakt. Dat er over gepraat wordt nadien, dat gebeurt en dat is goed. Waarom niet? David die zegt, ik zal vertellen wat God aan mijn zielen gedaan heeft. Maar van de 100 keer missen, 99 keer als wij erover gaan praten, dan zitten we er zelf al in. En dan wordt de ware vernedering en de ware verootmoediging, die wordt al gemist. En dat is precies een dat met dankdag, het is vandaag dankdag. Och, een mens die zou zo dankbaar willen wezen, en is hij dankbaar. En wil je wel geloven mensen dat in de grond van de zaak, dat vloeit nog uit de wet. Dat vloeit nog uit de wet. En u is God wel waardig om gediend, geëerd en gevreesd te worden. Zelf, al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Maar de mens die bedoelt zichzelf. En omdat ook een kind van God zijn eigen maar bedoelt en gedurende maar bedoelt, daarom krijg je zo weinig. En als het nog eens is geliefd dat God wat geeft, dat is zomaar in voorbijgaan. Het is zo genoten. En het is zo weggesloten. Want dan zouden met zijn vernederde zielen, dan zouden toch nog op de troon gekomen. Maar die moeten met een vernederde Christus en met een verhoogde Christus verenigd worden. Met een biddende en dankende hoge priester. Om in hem alles te vinden wat tot het leven en tot de godzaligheid van nodig is. We hebben hier een begenadigd mens. En die begenadigde man, die verhoogt God en die vernedert zichzelf. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Die man die gaat God hier verhogen. In zijn eeuwige deugd, in zijn eeuwige gerechtigheid. En daar in Psalm 143, daar staat de gerechtigheid, de waarheid, de goedertierenheid, de barmhartigheid Gods op eeuwen. Omdat in Christus de Vader voldaan is. En omdat hij zijn toren afgelegd heeft. Omdat zijn gramschap gestild is. Gij vindt in gunst. En niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. En u gaat in David God verheerlijken. Hij gaat ook zichzelf vernederen. En hij gaat daarvoor God betuigen dat er in hem geen gerechtigheid is. En dat er in hem nooit wat komen zal. Dat God kan aanvaarden. En waar God blij mee kan wezen. Maar dat het alleen is de genoegdoening van de Heer Jezus Christus. Dat hem daar alleen zijn hopen. En zijn verwachting op mocht hebben. En dat nu was al zijn troost. En al zijn blijdschap en al zijn vreugde. Dat nu zijn zaligheid was. Wat een voorrecht dat God aan die David daar had gegeven. Dus hij daar nu eens over denkt over die tekst. En gaat niet in het gericht met uw krecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht gevaar zijn. David die kende Abraham, David die kende Jacob, David die kende Mozes, David die kende Samuel, maar hij zegt niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En dat nu dankbaar, ja, dat is nu de rechte dankdag geliefd, zoals we daar samen nu van zingen. Uit Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u een teweeg zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen. Alleen bij uw bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer. Ik ben uw knecht, zie niet in toornen neer. Gij waart mijn hulp in al mijn ziels verdriet. O God, mijn schijf begeef, verlaat mij niet het vijfde van Psalm 27. Gezonden naar de troon van Gods genade. Door een man die zichzelf noemt Gods knecht. Door een begenadigd mens die God verhoogt en zichzelf vernedert. En door een kind die hier reeds maakt de eerstelingen van de hemel. En nu zou je zeggen, hoe kun je dat nu in die tekst vinden? De eerstelingen van de hemel. De ware aanbidders, die zullen de Vader aanbidden in geest en in waarheid. Zonder de wezenlijk aanschouwen Gods in Christus is er nooit geen rechte godsdienst. Nooit. Dan is al onze godsdienst maar een dienen van de afgod. Geloof je dat? Een dienen van de afgod. En als nu Gods volk verlichtende genade krijgt. En ontdekkende genade. En ontblotende genade. En afbrekende genade. Dan valt alles weg wat van de mens. En nu de grootste ballast waar een mens nu over de wereld zwerft. Dat is met zijnzelf. Dat is met al zijn godsdienst, die voor God van nul en geen betekenis is. Want God die wordt gediend in geest en in waarheid. Die wordt gediend in zijn eigen weg. Die wordt gediend door zijn eigen goed. Ik zal er een klein bewijsje van geven uit Gods woord. Een klein bewijsje. De man naar Gods hart, die hier zegt, treedt niet in het gericht. Die man die hij is dankbaar gehouden. En toen die man dankbaar hield, dan zou je denken, die zou wel heel wat te vertellen hebben. Toen Salomo de tempel inwijdde, 1 Koningen 8, dat lange kapitel, wat heeft die man toch niet voor God neergelegd. Wonderlijk gebed. Maar toen David dankbaar had, wat was toen? Wat was toen? En nu, wat zal ik zeggen? Wat gekend uw knecht. Dat was hem dankbaar. Anders niks. En daar gaat het niet met elk kind van God naartoe. Als je tot dat volk behoren mag, mensen, dan wordt allemaal minder mee. Als je tot dat volk behoren mag, dan wordt allemaal afgebroken. Vroeger dat dan dankbaar moest worden, dan was je dat dagen mee in de weer. En dan maar vragen of God je vernederen wou en dat je een indruk van dit kreeg en een indruk van dat kreeg. En dat dan nog eens gebeurt dat je nog eens tranen in je ogen kreeg. Dan dacht je, mijn God heeft mijn gebed verhoord. Ja, en dan maar opklimmen. Maar nu wordt het zo ellendig geliefd. Dat we niet anders als lege handen overhouden. En nu gaat het niet om een vernederd hart. Maar nu gaat het om een vernederde Christus. Nu gaat het niet om een dankbaar mens. Want dat kunnen we bij ons eigen niet meer vinden, dankbaarheid. Dat kunnen we bij ons eigen niet meer vinden. Met een ondankbaar hart. Moeten we dankbaar gaan. Met een ondankbaar hart. Maar opdat nu tussen dat ondankbare hart. En die dankbaar. Die God wel behagelijk is. Dat nu die dankende hoge priester. Daartussen komt te staan. En die is de vervulling desgeen. Die alles. En dat in allen vervult. En nu zijn er 10 laatste gereinigd. 10. Er zijn er 10 uit de Heer Jezus gekomen. En 10 zijn er gereinigd van de melaatsheid. Een Samaritaan die komt terug. En hoe komt die Samaritaan nu terug? Die komt terug. Om door Christus gereinigd. Om door Christus geheiligd. Die komt terug. Om door Christus in de gunsten Gods hersteld te worden. Want die man die komt terug als een arme. Als een ellendig schepsel. Die kan buiten Christus het niet meer stellen. En als je nu buiten Christus niet meer stellen kan missen. Dan krijg je een dankdag. En er is geen groter verlossing als dat al de godsdienst van een mens wegvalt. En dat een door het geloof leunen en steunen mag op Christus en op zijn volbrachtvolle werk. Dat een daarin opgelost wordt voor zijn ziel. Dat een daarin overgenomen wordt. En dan... staat er in Psalm 69, wanneer hij alles kwijtraakt, wanneer hij alle verwachting van zichzelf opgeeft, wanneer in zijn dodelijke armoede, in zijn naaktheid, in zijn schande, voor God komt. Gij zijt mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God mijn heils, begeef verlaat mij niet. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ons offer die hun klauw verdeelt. O, je leest geliefd in Psalm 22 van die 118 van die offerdieren aan de hoornen van het altaar. Gelukkig als hij er nu aan vastgebonden wordt. En dat die oude natuur en die oude mens gaat sterven. En die fariseer gaat sterven. En al die wettische werken wegvallen. Opdat men alleen in genade zich zal beroemen. En in genade zich zal verlichten. En dat u de voorsmaak van de hemel voor het volk van God geliefd. Als ik eens wegval. En als Christus alleen op de voorgrond staat. Zijn borgwerk, zijn voorbeden. Wat hij gedaan, wat hij gebracht heeft. Al wat gij gebracht hebt. Al wat gij gebracht. Dat zal juichen tot God zien. Je vader was een verdorven Syriër, staat in Deuteronomium 32. Een verdorven Syriër. Daar is nooit geen verwachting meer van. Maar zoals in Psalm 39 en nu. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. En als het nu goed gaat in je leven, dan zei ze, o man, ik heb mijn eigen nog nooit zo ellendig gevoeld als ik mijn eigen nu voel. Nog nooit. En ik denk dat er allemaal verder vanaf gaat. Allemaal verder vanaf. Nou, komt er allemaal korterbij. Het komt er allemaal korterbij. Want niets in ons, maar al in hem. Zo komt men in Jeruzalem. En nu hij van Gods volk nog nooit horen zeggen. Dat ze zei, oh, het heeft me toch zo meegevallen. Met mijn eigen. Je hebt dat volk nooit horen zeggen. Oh, wat ben ik toch blij. Dat ik toch zo bekeerd ben. Nog nooit. Dat hij ze nooit horen zeggen. Weet je waar ze wel blij mee zijn? Oh, dat het laatste gebed. Dat we in de waarheid van Jeremia hebben. Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen we bekeerd zijn. En nu blijft er een mens over die bekeerd moet worden tot een laatste ademsnik toe. Een mens die door de hel naar de hemel gaat. En een mens die met de hel naar de hemel gaat. Met de hel naar de hemel. Een voorsmaak van de hemel. Als we God mogen verhogen en onszelf vernederen. Als God, als Christus, als de Heilige Geest al de eer en al de heerlijkheid krijgt. Zo in die afbreking, zo moet die koning eeuwig leven. Misschien zit er hier nog een ziel. Die zegt wat ik ervan denken moet, dat weet ik niet meer. Gelukkig hoor. Oh, daar ben je gelukkig mee. Gelukkig was 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, dat je wel wist. Gelukkig. Gelukkig. Houd je mond maar. Komt er maar niet tegenin. Laat God maar regeren. Laat dan alles maar van je pakken. Laat dan alles maar van je wegnemen. Opdat je enige grondslag in Christus zal zijn. En opdat zelfs je enige ademtocht. Je enige ademtocht. In hem zal zijn. Waarvan we lezen in het heilige evangelie. En Jezus het hoofd buigende. Had hij de wees. O, wat geluk. Wat geluk. Dat er niet anders meer overblijft. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Dan is God de rotsteen mijn hart. En mijn deel tot in eeuwigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, o Heere. Want niemand die leeft. De doden weten niet meer al. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar aangemerkt, verenigd, opgenomen, overgenomen in Christus. En dat de Vader zo ons aanschouwt. En dan is de volheid van Christus, dat wordt onze volheid. Luther die zei: Christus, mijn zonde en ik Christus gerechtigheid. En daar ligt het. Daar ligt het voor eeuwig. Jong en oud, klein en groot, we zullen gaan eindigen. Is er nog een ademtocht vanmiddag in geweest voor je zielen? Hij vanmiddag nog kunnen zeggen: bij deze dingen leef ik. En alle deze is het leven van mijn geest. Niet het verwachten van een wrekende gerechtigheid. Maar van een verworven gerechtigheid. Van een geopenbaarde gerechtigheid. Van een toegepaste gerechtigheid. Van een aangenomen gerechtigheid. Van een gerechtigheid. Die door het geloof omhelst wordt. De grond voor de eeuwige dankdag. Aan de rechterhand des Vaders. Och, als je nog vreemdelingen van bent. Uit mist. En onbekeerd oud en jong, klein en groot. Je leven nog. En dat het. Dat er dan eens biddag mocht worden. Dat een dankdag brengt ons tot een biddag. En een biddag tot een dankdag. De Heer zegene zijn woord. En als je het niet begrepen hebt vanmiddag. Och, dat je dan de Heer eens vragen mocht. Of je ze onderwijzen mocht in die weg. In die enige weg. Die ter zaligheid leidt. In die enige weg die strekt. Tot de eer en tot de heerlijkheid Gods. En wat straks, wanneer de dood komt, de enige verwachting en de enige hoop zal wezen droven blijft. En dan geen ondankbaar hart meer. En dan geen koud hart meer. En geen ellendig hart meer en geen vijandig hart meer. Maar dan een hart. Dat eeuwig God vreest. Ik zal met mijn ganse hart u weer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. De Heere geven dat zijn volk. Nog er opgewekt, bemoedigd, vertroost en verkwikt. En de onbekeerde nog bekeerd. En dat om Christus willen. Amen. Heere, ge mocht de naprediker nog zijn. Van het enkele woord dat we in deze middag mochten brengen. Kon het met uw lieve raad bestaan, breng ons ook in de avond. Nog een ogenblikje samen, geef nog lust. Geef nog opgewektheid en liefde. Och, we weet alle dingen, Heere. Voor u ligt alles naakt en geopend. Verblijd nog eens door uw daden. Geef nog een teken ten goede. En zie nog een gunst van boven op onze gezinnen. Op kinderen en kleinkinderen nog neer. Wil nog trekken en wekken, nog leren en bekeren. Voor uw rekening nemen, onder al de oordelen en de gerichten. En dat om Christus willen uit vrije genade. Gedenk andermaal, ook aan die families die morgen vertrekken zullen. Dat ze veilig geleid, her en derwaarts. En ook wat achterblijft, onder uw vleugel nog bedekt mocht worden. Om Jezus willen, amen. Psalm 130, het laatste vers. Hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, Hans Israël is vrij. Van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Het laatste van Psalm 140. Thank you. ontvang u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.